Geliefde gemeente, net als vanmorgen zou ik de preek willen beginnen met iets persoonlijks. De preek van vanavond is namelijk ontstaan, geboren, zo u wilt, tijdens een stille bergwandeling in Oostenrijk, waarbij de gedachten teruggingen naar de gemeente. Want het is dan wel voor een paar weken uit het oog, maar niet uit het hart, niet waar. En je denkt aan de kudde in zijn geheel, ook aan sommige schapen of lammeren die je achtergelaten hebt met zorgen die je bekend zijn, soms ziekten, andere dingen. Maar ook die kudde in zijn geheel, zeg ik. Het kan zomaar een moment zijn dat je probeert om die kudde die aan je zorgen is toebetrouwd te overzien en je biddend af te vragen, waar is die kudde gelegerd? Wat hebben de mensen nodig? Ook aan onderwijs, de prediking die dan in de komende maanden weer voort mag gaan. Welke koers gaan we? Welke kant lopen die schapen nou eigenlijk in het algemeen op? Zijn daar ontwikkelingen? Zijn daar verschuivingen? Zijn daar gevaren die bijzonder de aandacht vragen? Niet alleen in de gemeente trouwens, maar ook kerkbreed. Waar zijn we gelegerd? En wat vraagt de Heer als het woord bediend wordt door zijn dienaren? Gemeente, toen gingen de gedachten naar een bepaalde ontwikkeling, waarvan ik al zei, die je niet alleen in de gemeente bij ons kunt waarnemen, maar die veel breder leeft. Namelijk dat er wel eens onduidelijkheid dreigt te ontstaan over het ene nodige. En misschien dat iemand zegt, dominee, maar wat dat betreft zitten we toch goed als gemeente hier in Sliedrecht, want daar kun je elke kattengezant en ieder kind van de zondagschool naar vragen. Als je zegt, was nou dat ene wat een mens moet hebben, wat alleen maar troost biedt in leven en sterven, dan is dat natuurlijk Gods genade te bezitten. Dat is heel goed. Maar nou is vanavond de vraag, gemeente, welke genade bedoelt u? Want dat hebben we toch op catechisatie ook geleerd. Er is tweeërlei genade. Algemene en bijzondere. En wat dat laatste betreft, in het gebed noemde ik al een aantal dingen die alleen maar in de bijzondere genade van de Heilige Geest in ons hart ontvangen worden. Zaken zoals wedergeboorte, bekering, geloof. En dat geloof, dat rechtvaardigt de zondaar, geeft deel aan de Heere Jezus, zodat er heiligmaking komt. Alleen die bijzondere genade geef toegang tot God, tot Gods hart, tot Gods koninkrijk, tot Gods tafel, tot Gods hemel, tot Gods zaligheid. Maar wat zou het een jammerlijke misvatting zijn, gemeente, als een mens het eerste alleen zou hebben, algemene genade zou kennen en met die algemene genade denkt voldoende te hebben om straks God te kunnen ontmoeten. Het is nodig, gemeente, dat we elkaar daarop wijzen. En mochten we onszelf met iets blij gemaakt hebben wat te kort is om daar in dit leven achter te komen. En daarom, gemeente, is het een zaak van ernst, ook van bewogenheid, dat we vanavond tot onderzoek van onszelf worden uitgenodigd. En het gedeelte dat we daarvoor hebben uitgekozen, of liever gezegd waar ik bij gebracht ben, daar hebben we wel eens vaker als gemeente op gelet. Het was op een dankdag, bijna 8 jaar geleden, dat we dat voor het eerst deden. Nog niet zo lang geleden, voor degenen die de aangepaste dienst in de Maranatenkerk bezocht hebben, hebben we daar met de gehandicapten, met de kinderen ook opgelet. Toen is trouwens ook de vraag aan de orde geweest, wat is nou een echt geloof? Maar meestal let je dan toch in deze geschiedenis op die ene man die uiteindelijk terugkeert op zijn knieën en vervolgens plat op de grond valt om de Heere Jezus van harte te bedanken voor wat hij heeft gekregen. Nou gaan we op die ene man ook wel letten in de loop van de preek, maar we gaan ook vanavond dus even speciaal letten op die andere 9. En we schrijven dan als thema boven de preek, want dat geldt dan van hun en dat kan ook vandaag van mensen in de kerk gelden. Het zijn mensen met algemene genade. 3 gedachten. Wat door hen gebeden wordt, wat in hen gemist wordt en wat tot hen gepredikt wordt. Mensen met algemene genade. Wat door hen gebeden wordt, wat in hen gemist wordt, wat tot hen gepredikt wordt. Nou gemeente, ik hoef de geschiedenis op zich niet breed voor u uit te gaan leggen. Het is een bekend Bijbelverhaal, ook voor de kinderen, die 10 Melaatse mannen, die de Heere Jezus dus ontmoet op een reis die hij maakt door het heilige land. En als we goed kijken waar we ons in het evangelie bevinden, dan is dit die bijzondere, die bekende laatste reis die Jezus maakte tijdens zijn rondwandeling. De reis naar Jeruzalem. De reis die hem uiteindelijk in Jericho zal brengen, weet u wel, waar hij Bartimeus zal genezen, die vervolgens hem in Betfage en in Betanië brengt, waar die oude bekenden ontmoet. Maar zover is het hier nog lang niet. Hij is nog maar net begonnen met reizen, want hij is nog, staat er in vers 11, in het midden van Samaria en Galilea, dus in het noorden. Aan de rand van het gebied waar de Israëlieten wonen. En waar ook in die tijd, onder andere door de komst van die Samaritanen, een gemengde bevolking is. Wat onder andere de oorzaak is voor het feit dat je in de streken waar het hier over gaat, soms een wat makkelijker godsdienst ontmoet dan in het rechtzinnige Judea. Er wordt ook vanuit het centrum van de godsdienst nogal neergekeken, dat weet u. Op dat Galilea der heidenen. En dat er sprake is van een gemengde bevolking en dat er dus ook Samaritanen wonen, dat blijkt straks ook wel als we nader kennis maken met deze groep zieken. Als straks die ene terugkeert, die ene was dus een Samaritaan. Maar die man leefde dus samen met 9 anderen die wel tot het Joodse volk behoorden. En het feit dat ze allemaal ziek waren, heeft daar natuurlijk ook aan bijgedragen. Als je samen in hetzelfde schuitje zit, dan worden allerlei verschillen onbelangrijk. En deze mensen lijden aan die ernstige, dodelijke, ongeneeslijke melaatsheid. Een woord dat altijd onze aandacht moet trekken als het in de Bijbel voorkomt, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat wat die ziekte betreft er heel veel overeenkomsten zijn met hoe wij van nature zijn. Dat weten toch de kinderen hopelijk ook wel. Daarom zegt David in Psalm 51 ook: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Melaatsheid en zondaar zijn, dat heeft allerlei verbanden met elkaar. Vanwege de ernst van de kwaal. Het is iets dodelijks. Het is ongeneeslijk, geen mens die er wat aan kan doen. Het maakt je onrein. Dat betekent dus ook dat je niet in de tempel mag komen. Niet onder de mensen, maar ook niet in de tempel. En dat is zo'n beeld van de scheiding die de zonde ook maakt tussen God en tussen je ziel. En een mens die melaats is en een mens die zondaar is, is iemand met de dood voor ogen. En het is een zegen natuurlijk, gemeente. We hebben het vanavond over ontdekkend licht. Maar het is een zegen als je daar wat van te zien krijgt. Deze mannen hebben de ernst van hun situatie ingezien. En het kon haast niet anders, want iedereen zag het aan ze. Maar als je nou als zondaar eens mag zien hoe je eruit ziet voor God. En dat je je nood gaat peilen. Een zegen om eens te schrikken. Nu gans meelaats. Heren, dat ben ik. En niemand die me kan helpen. Ja, één die me kan helpen. Want dat is natuurlijk een extra zegen, gemeente. Wat we in onze tekst zien gebeuren, dat die 10 niet alleen beseffen hoe ernstiger het met hen gesteld is, maar dat ze ook alle 10 met die nood biddend tot de Heere Jezus gaan. En hoe zeggen ze het? Vers 13. Jezus, Meester, ontferm u over ons. En nou is dat vers vanavond al de eerste reden om onszelf te onderzoeken. Hoezo, dominee? Want dat die mensen bidden is toch een grote zegen. Dat zei ik ook, gemeente. Bidden is een zegen. Bidden is op zich al een geschenk van God. Maar als u denkt dat als iemand dan maar zijn handen vouwt en zijn ogen sluit en met God gaat praten, al zegt dat hij geestelijk leven heeft, dan moet ik u teleurstellen vanavond. Als je zegt, nou, van Saulus van Tarsen werd gezegd, zie hij bidt. En als je dat dus van iemand kan zeggen, dan zit het al goed. Onze tekst zegt van niet. Want alle 10 hebben ze gebeden. Maar straks blijkt aan het eind van de geschiedenis dat 9 van de 10 het zaligmakend geloof missen. Dus ik kan daar ook niks anders van maken, gemeente, u moet me dan niet kwalijk nemen. Maar dat is eerlijk vanavond de boodschap. Dat iemand dus bidt, is nog geen blijk van geestelijk leven. Zelfs al komt hij dus, en dat maakt het heel ernstig, zelfs al komt hij met zijn gebed aan het goede adres. Zelfs al zijn de woorden die hij gebruikt de goede woorden. Zelfs al bid je exact hetzelfde als iemand die wel zaligmakend geloof heeft. Want ze zeggen het allemaal letterlijk op dezelfde manier. En als we dat gebed eens eventjes bekijken, gemeente, dan hoor je ook heel wat dingen dus in die ene uitroep terugkomen waarvan je mag zeggen dat hebben ze alle 10 gehad. Alle 10 kennen ze wat. Wat hebben ze dan? Nou, ze hebben bijvoorbeeld alle 10 nood. Ik zei het al. En het uitroepteken achter vers 13 onderstreept dat. Die mensen hebben dat niet gefluisterd of gepreveld. Ze hebben het ook vanuit de verte daar in het veld staan, stel ik me voor. Hebben ze dat luidkeels geroepen. Ontferm u over ons. Ik merk aan het gebed wat ze doen ook, dat ze dus kennelijk alle 10 de Heere Jezus blijken te kennen. Ze hebben op een of andere manier van hem gehoord. En ze hebben ook al iets kunnen horen van zijn macht over meelaatsheid. Want dit is niet de eerste keer dat meelaatsen in Lucas genezen worden. Dat is in Lucas 5 ook al gebeurd. En dat was in een van de steden van Galilea. Dat was ergens in de buurt van deze plek. Ze kunnen er van alles van gehoord hebben. En ze hebben het alle 10 gehoord. Alle 10 erkennen trouwens ook de macht van de Heere Jezus. Dat woord meester wat ze gebruiken, dat zegt, Heere, u bent iemand die de baas is. Zelfs over die ziekte waar niemand wat aan kan doen. Maar u bent zo machtig, u bent de bevelhebber. U hoeft maar te spreken en het is voorbij. Wat ze ook alle 10 doen. Een beroep op de ontferming van de Heere Jezus. Op de Elios van de Heere Jezus. Eleison staat er in het Grieks. Ontferm u over ons. Maar dat schokte mij wel, gemeente, toen ik daar nog weer eens over nadacht. Als je tot en met vers 13 onze tekst leest, horen wij met het blote oor, zal ik maar zeggen, horen wij geen verschil tussen de mensen. Als u mij gevraagd had met de kennis van vers 11 tot 13, hoeveel van die 10 zijn behouden, had ik alle 10 gezegd. En u ook. En weet je wat dan nog extra ernstig is? Wat na vers 13 komt. Dat ze dan ook nog alle 10 met de Heere Jezus contact krijgen. Een opdracht krijgen. En in gehoorzaamheid die opdracht gaan uitvoeren. Allemaal. Ga naar de priesters. Vertoon uzelf. En terwijl ze nog ziek zijn gaan ze lopen. Pas onder het lopen. En dat krijgen ze ook alle 10. Worden ze genezen. Door Jezus kracht aangeraakt. Allemaal gezond. Nogmaals gemeente, wij zouden al deze 10 zalig spreken, of niet? Als je dit nou beleefd hebt, als je dit kan navertellen aan de mensen. Ik ben een van die mensen uit Lucas 17. Ik heb het meegemaakt. Ik heb er niet bij gestaan. Ik was zelf ziek en toen ben ik zelf op zijn woord gaan lopen. En toen voelde ik zelf in mijn eigen lichaam de kracht van Jezus woord. En toen ben ik genezen. Als je dat toch na kan vertellen, gemeente, dan ben je toch te benijden. Ja, dan ben je te benijden. En toch is niet genoeg. Want wat in vers 19 door de Heere Jezus gezegd wordt, daar staat een ander woord aan genezen. Daar staat het woord behouden. Dat is zalig worden. Dat is voor eeuwig God mogen dienen en bij hem wonen. Voor altijd, naar ziel en lichaam beide, voor de tijd en voor de eeuwigheid geborgen te zijn. Dat woord klinkt maar tot één. En omdat het over behoudenis gaat, gemeente, moeten we er vanavond dus samen wel ernstig over nadenken. Het gaat niet over een of andere hobby, een of andere optie. Hij zegt, nou, als het erbij komt of als ik het mis, maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat over, zegt het laatste woord van onze tekst, over eeuwig wel of eeuwig wee. Dus dat moeten we zeker weten, gemeente. Waar staan wij? Wie zijn wij? Wat hebben wij van God gehad? Wat heb je van de Heere Jezus gehad? En dan zijn er dus dingen die niet genoeg zijn om mee te sterven. Het is dus ook niet genoeg om eens een keer, ik noem maar even wat voorbeelden, om eens een keer je nood te voelen. Dat hebben die 9 Melaatsen ook gedaan. Dat heeft Farao van Egypte trouwens ook wel eens gevoeld, de nood. Ja, als je land vol met kikkers zit, de hagelstenen hebben alles verwoest, dan zou je je nood wel voelen. Het was niet genoeg. Het is niet genoeg om eens een keer je schuld te voelen. Heeft Kain ook gehad. Heeft Judas ook gehad. Het is niet genoeg om te weten, te beseffen, God bestaat. De duivelen geloven het ook, zegt Jacobus. En ze sidderen. Het is niet genoeg, ik zei dat net van die 9 Melaatsen, dat gold van hen ook, dat je van Jezus gehoord hebt. Pilatus heeft hem gezien. Maar ik zou nou niet graag met Pilatus ruilen. Is het genoeg om Gods macht te erkennen? Heere, u bent de baas over alles. U bent de God van hemel en aarde. U heeft het voor het zeggen in elk koninkrijk, heeft Nebukadnezar ook gezegd. Dat is niet genoeg. Is het genoeg om Jezus als meester, als bevelhebber, als machthebber te erkennen? Dat hebben de demonen ook gedaan. Bent u gekomen om ons te pijnigen voor de tijd, vragen ze ergens in een van die geschiedenissen als er een bezetene wordt genezen. Dat is niet genoeg. En, dat is natuurlijk wel een heel nauw punt, maar ik zeg dat nog maar een keer, zelfs Bidden is nog altijd geen bewijs van geestelijk leven. Sommige mensen bidden hun leven lang paternosters of Ave Maria's of hoe heet het allemaal. Maar de Heere Jezus zegt in de bergrede, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Je hebt mensen die bidden luidkeels en onder tranen. Heeft Esau gedaan, zegt Hebreeën 12, die onder tranen een plek zocht om berouw te vinden en hij vond het niet. Mens kan ook nog van alles gekregen hebben. Dat is ook wat, als je dat mag zeggen. Die Melaatsen hadden genezing van de Heere Jezus gekregen. Wat heb je van de Heere Jezus gehad? Wat heb je van God gekregen? Antwoord op een vraag. Die kreeg Belshazzar ook. Toen die vroeg wat die tekens op de muur betekenden. Heb je eten en drinken van de Heere gehad? Hebben de mensen in de woestijn ook gehad? Manna en water uit de rotssteen. Maar ze zijn er wel mee gestorven. In de woestijn. Allemaal, op twee na. Als je gaven hebt gekregen op allerlei terrein, zelfs geestelijke gaven. Mensen kunnen genezen, duivelen uitwerpen. Heeft Judas ook gedaan. Maar ik zou met Judas ook niet willen ruilen. Gemeente, ernstige dingen. Maar nogmaals, de nood is mij opgelegd. Want we moeten duidelijk ook voor onszelf hebben, wat heb je en wat mis je en heb je genoeg om de eeuwigheid mee aan te doen. Mensen met algemene genade hebben te weinig. En wat missen ze dan? Gemeente, in de tweede plaats, wat in hen gemist wordt. Nou, ik zei het in de inleiding van de preek al, bijzondere genade. Wedergeboorte, bekering, geloof. De catechisanten kunnen de hele heilsorde uit hun hoofd opzeggen. Dat is wat de Heilige Geest werkt en wat zaligmakend is. Want dat komt uit het borgwerk van Christus wat toegepast wordt. En wat voor de eeuwigheid genoeg is. Want door het bloed van de Heere Jezus sta ik recht voor God. Kan ik God onder ogen komen. Mag gelden, hij ziet in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Maar wat hebben mensen met algemene genade dan wel? Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? Want wat is dat nou eigenlijk, algemene genade? Dat is wat God aan een mens geeft, zonder dat er sprake is van een vader-kind verhouding. Zulke mensen geeft God ook het een en ander. Zoals dat toch bij ons ook gaat, gemeente. U heeft niet alleen maar uw kinderen lief, als u ze mag hebben. U houdt niet alleen van uw familie. U zegt iemand die u niet kent ook vriendelijk goedendag onderweg, toch? En als er iemand met pech bij u aanklopt om te helpen, dan helpt u hem, al kent u hem helemaal niet. Dat doe je niet alleen voor je zoon of je kleindochter. Maar dat doe je ook voor iemand in nood die je niet kent. Als er iemand aan de deur komt met een collectebus, een of andere stichting, een goed doel. Je hebt helemaal geen band met die mensen. Je doet het toch. En zo, gemeente, is er wat Abraham Kuyper vroeger genoemd heeft, de gemene gratie. Algemene genade. En mag ik dat nou eens zo zeggen? Dat is wat God in de collectebus doet. Van iemand die bij hem aan de deur aanklopt om een tijdelijke zegen. Misschien kunnen we het zo het beste onthouden. Algemene genade, wat God in de collectebus doet van iemand die aanklopt om een tijdelijke zegen. Trouwens, God doet ook het een en ander geven aan mensen die helemaal niet aankloppen en die helemaal niet verlegen zijn om zegeningen. Zal ik het nog sterker vertellen? God zegent met zijn algemene genade zelfs miljoenen mensen die beweren dat die helemaal niet bestaat. Allemaal in leven vandaag. miljarden mensen gevoed. En ze hebben gedronken. En er zijn mensen vandaag geopereerd en er doorheen gekomen. En of ze God kennen of niet, gemeente, God geeft uit de milde overvloed van zijn gunst. Hij doet zijn zon opgaan, zegt de bergrede, over bozen en over goeden, over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. En ook dat is een vorm van genade. Men heeft daar in de loop der tijd wel over getwist, maar ik geloof het te mogen zeggen, dat al die blijken van de algemene genade, of je nou in Sliedrecht of in Mekka of in Peking woont, en God dient of hem niet dient, dat toch allemaal vrucht is van Golgotha. Want was de Heere Jezus niet gestorven, had Gods Zoon zijn werk niet volbracht, dan was de wereld er niet meer geweest. Dat gelooft u ook wel. Algemene genade komt ook bij Christus vandaan. Net als de genezing die we vanavond voor ons hebben. Ook die boterham die je vandaag gegeten hebt, en het diploma wat je vorige maand gehaald hebt, en het jubileum dat u misschien dit jaar gevierd hebt. En die uitredding en die geslaagde operatie, en die hoge leeftijd die u mocht bereiken, en de welvaart die u opgebouwd hebt, en de talenten die je gekregen hebt. En we hebben vanmorgen nog gehoord, je kan er nooit dankbaar genoeg voor zijn. Het wekenfeest zei het ons vanochtend. Mensen, wees er nou eens dankbaar voor. Geef God er de eer van. Want alles wat goed is in ons leven is Gods werk. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg om te kunnen zeggen, ik heb gebeden en ik ben genezen. Want dat konden de 9 melaatsen ook zeggen. Wat voor toepassing moet daar nou bij komen, dominee? Nou, ik geloof 2 toepassingen vooral in dit gedeelte van de preek. In de eerste plaats een toepassing voor mensen die weten dat algemene genade niet genoeg is, en die er toch tevreden mee lijken te zijn. En dat is altijd toch weer, zeg je als ambtsdragers ook wel eens tegen elkaar, toch een wonderlijk soort mensen in de kerk. Je ontmoet ze na een operatie of op een huwelijksfeest. Ze zijn vol dankbaarheid en het is echt gemeend. Echt waar, het straalt van ze af. Echt dankbaar. Dat is nou aan Gods trouw te danken, dominee. Dat is allemaal zijn werk. En er mag vertrouwd worden op zijn leiding voor operaties en voor moeilijke dingen. Overgave aan wat hij wil geven en hoe hij het zal doen. Vertrouwen dat het goed zal komen. Maar daar ben je als pastor niet tevreden mee. Je zegt, broeder, u hebt nou zoveel vertrouwen voor die operatie van dinsdag. Heeft u ook zoveel vertrouwen voor uw ziel? Mag u zich nou ook overgeven als het gaat om de geestelijke dingen? Mag u nou ook uw zondelast kwijt bij diezelfde God waar u die operatie hebt neergelegd? En dan zegt hij nee, dat is wat anders. Het is tragisch, gemeente. Wel met je collectebusje bij de deur van de hemel gestaan hebben en om iets kleins gevraagd. Wel vertrouwen genoeg voor een halve euro, zou ik maar zeggen, voor iets tijdelijks waar je een paar jaar mee vooruit kan. Geen vertrouwen voor wat er nog meer te krijgen is bij de deur van de hemel. Want er is veel meer te krijgen, lieve gemeente. Veel meer. Die God die je voor de tijd wil zegenen en die voor de tijd je wil door- en uithelpen, die wil je uit de grootste nood van je leven helpen. Die heeft genade beschikbaar vanwege het werk van Christus. En wat is nou waar geloof? Waar geloof verwacht niet een beetje van God, maar verwacht alles van God. En het zegt nooit kan het geloof te veel verwacht. Des heilands woorden zijn gewis. Nee, gemeente, wie tevreden is met algemene genade is te snel tevreden. Maar ik heb nog een 2e toepassing. Ik zal het voorlezen. Voor wie tevreden zijn met algemene genade en niet weten dat het onvoldoende is voor de eeuwigheid. En dat is mogelijk nog erger, gemeente, dan het geval wat ik u net noemde. Denken dat het goed komt, maar op valse gronden. Je hebt wel eens wat gevoeld misschien. Je hebt wel eens wat gevraagd. En je hebt ook nog wel eens wat gekregen. Uitredding. Tekst die bemoedigde. Een psalmvers wat in je gedachten kwam en even rust gaf. Maar er werd een grond van gemaakt. Maar zonder waar geloof. Zonder persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Want dat is waar geloof. Zal ook blijken aan het eind van Lucas 17. Maar er wordt een grond van gemaakt van dingen die niet behouden. En als je niet bent behouden, gemeente, de enige andere mogelijkheid is, dan is een mens nog altijd verloren. Dus daarom moeten we onszelf en elkaar dat heel eerlijk en ernstig afvragen, gemeente. Als u denkt dat het goed komt met u. Ik vraag het nooit, of niet zo vaak, zo heel rechtstreeks, maar nou eens even heel rechtstreeks. Als u denkt dat het goed komt met u, op grond waarvan denkt u dan? Wat is het waarop u bouwt? Wat is het waarom u straks uw hoofd neerlegt op uw sterfbed en zegt, het komt goed? Wat is uw toevlucht? Heeft het een deugdelijke grond? Misschien dat iemand zegt, dominee, ik vind helemaal geen fijne preek vanavond, want ik word er een beetje onzeker van. Nou, dat is niet erg, gemeente. Want dan is de dominee benieuwd waar dat terecht komt. Als je namelijk onzeker wordt onder een preek, als je dan vragen krijgt en twijfels misschien wel voelt opkomen, dan is het heel interessant om te vragen, beste broeder, zuster, waar kom je daar nou mee terecht? Want waar geloof komt altijd op dezelfde plek terecht. Met de nood, maar ook met de vragen. Met de ellende, maar ook met de twijfels. Weet je waar waar geloof terecht komt? Zegt Lucas 17. Aan de voeten van de Heere Jezus. Vers 15, 16. Die man die dan terugkeert op het moment dat hij merkt, ik ben genezen, die akelige ziekte is uit mijn lijf verdwenen. En hij op zijn schreden terugkeert en je ziet het voor je. Hij verheerlijkt God al onderweg. En terwijl die het doet, zie je hem op de grond vallen. En hij komt volgens de grondtekst plat op zijn gezicht te liggen. In ware dankbaarheid. Aan de voeten van Christus. Want daar vind je het ware geloof. Ook na de uitredding. Ook als de nood voorbij is. Niet alleen als je maag leeg is, of als je portemonnee leeg is, of als je je ziek voelt. Ook niet alleen als de schuld gaat drukken en er betaald moet worden voor de schuld. En waarom is het ware geloof niet alleen op die momenten bij de Heere Jezus te vinden? Omdat bijzondere genade één onbedriegelijk kenmerk heeft. Namelijk dat het niet te doen is om de gave, maar om de gever. Daarom is die tekst niet genoeg. Daarom is dat versje niet genoeg. Daarom is de genezing of zelfs de vergeving niet genoeg. Zelfs dat laatste niet, gemeente. Waar gelovigen kan met de vergeven zonde niet op de loop gaan en zeggen, nou, dan zie ik u aan het eind van het leven wel bij de rechterstoel en voor de rest zoek ik het uit. Waar geloof is een zaak van liefde die in het hart wordt uitgestort, gemeente. En liefde zoekt de ander. Liefde wil die ogen zien, begrijpt u. Liefde wil dichtbij zijn. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Daar hebben de negen nog nooit van gehoord. En die hebben ook nooit Psalm 16 begrepen. Uw aangezicht in gunst op mij gewend schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat snapt alleen die Samaritaan. Dat aangezicht, die ogen, die blik, persoonlijk contact. Los van wat ik van hem kreeg. Nee, dat persoonlijke element, dat missen de 9 anderen. En dat missen zoveel mensen. Gezegende, genezen, dankbare mensen. En toch missen ze wat. Zowel binnen als buiten de kerk. Daarom heet algemene genade ook algemene genade. En moeten we wat anders hebben, gemeente. We moeten een nieuw hart hebben. Bekering en geloof kennen. En gemeente, dat wordt dus ook nog gepredikt aan mensen met algemene genade. Dat was dat derde punt waar we de preek mee zouden afsluiten. Dat wordt je nou nog gepredikt, zoals het ook in Lucas 17 zonder woorden gepredikt is, in dat tafereel. Ik weet niet of ze terwijl ze wegliepen nog omgekeken hebben en dachten, ach, die heden die blijft daarachter. Wat is die man er eigenlijk aan doen op de grond? Ze hebben het toch gezien, ze hadden het kunnen weten. Het is een prediking, gemeente, van wat we kunnen krijgen en wat we moeten hebben. Dat we niet moeten blijven steken in tijdelijke dingen. Wel een pleitgrond mogen maken van die tijdelijke zegeningen. Hoe vaak hebben de broeders het al niet aan een ziekbed gezegd? Broeder, wat je nou gehad hebt. Ga ermee terug naar de Heer en vraag om meer. Er is veel meer te krijgen dan wat u nou gehad hebt. Probeer het toch. Leg het hem voor. Zeg, Heere, als u uit uw ene hand dat geeft, wil uit uw andere hand mij nog meer geven. Wil mij voor de eeuwigheid behoudenis schenken. Als je mag weten dat God je geholpen heeft in iets van dit leven, dan zegt dat toch iets over zijn welwillendheid, gemeente. De Heere Jezus, zou die van tevoren niet geweten hebben hoeveel van de 10 er waar geloof hadden of niet? Hij heeft ze alle 10 genezen. Hij is barmhartig. Er is bij hem eleos, ontferming. God is niet karig in het uitdelen van wat mensen nodig hebben. En als u zich afvraagt hoe u dan bekeerd kunt worden, vraag u dan ook niet af wat voor voorwaarden u allemaal van tevoren zou moeten voldoen om waar geloof te krijgen. Want kennelijk zit het hem ook in Lucas 17 niet in voorwaarden, gemeente. Vooraf hebben ze namelijk allemaal hetzelfde. Ze doen allemaal hetzelfde. Op het moment dat je onderscheid ziet komen, zitten we niet meer in het stuk van de voorwaarden, maar van de vruchten. Daar valt het verschil. En dat is ook een extra aanwijzing, gemeente, voor het beproeven van jezelf. Beproef uzelf maar niet op voorwaarden. Wat moet je allemaal hebben voordat je naar Jezus mag? Dat is helemaal niet boeiend, gemeente. Ieder is welkom en wie aanklopt wordt nog geholpen ook. Het gaat om de vraag, als je bij de Heere Jezus geweest bent, wat komt er daarna? Wat voor vruchten komen er openbaar? Nou, bid dan om deze vrucht. Dat het om hem mag gaan. Dat het om hemzelf mag gaan. Dat is duidelijkste bewijs dat deze ene man bijzondere genade had. Om maar niet te spreken van wat hij roept als hij naar de Heere Jezus toe gaat. Dat is toch ook een trek van dat nieuwe leven, gemeente. Belang hebben bij Gods eer. God groot maken. En iedereen mag het horen. Hoe goed God is voor een slecht mens. Deze vreemdeling, zegt de Heere Jezus er tenslotte bij. En daar wou ik toch nog even met u over hebben. Als we ons dan afvragen wat die anderen missen, wat deze ene man heeft en wat wij ook allemaal moeten hebben. Is er geen gevonden die wederkeert om God de eer te geven dan deze allochtoon, staat er letterlijk in het Grieks. En u gelooft met mij ook wel dat dat wel iets te maken zal hebben ook met de uitkomst van deze geschiedenis. Ik had vanmorgen over buitenstaanders. Mensen die echt overal buiten staan, die alles missen. Nergens recht op hebben. En die Samaritaan valt zelfs buiten het verbond. Zou dat er niks mee te maken hebben, gemeente, met de verwondering die overblijft als die roept tot die Joodse rabbi. Die macht heeft over zijn ziekte. En dat hij ondanks wie hij is en ondanks het feit dat hij overal buiten valt, dat hij toch geholpen wordt. Zou het niet bijgedragen hebben aan zijn verwondering? Zou dat niet altijd zo zijn? Waar wordt genade een wonder? Als iemand genade krijgt die er werkelijk geen recht op had. En die daarom ook verbroken raakte over wat hij onverdiend kreeg. Ja, verdiend door Christus zelf. Dus wat wordt ons vanavond voorgehouden, gemeente? Dat er meer nodig is dan algemene genade. Maar ook meteen in één adem, dat er meer te krijgen is dan algemene genade. Gods geest wil er vanavond nog oog voor geven. Gods zoon wilde ervoor betalen. En als u er een delen mag, krijgt God drieënig er de eer van. Mensen die niet 80 jaar dankbaar zijn, maar die eeuwig hem danken zullen. Net als die ene, op je aangezicht en met je ganse hart. Amen.